Dit is Metalcast, de podcastreeks van ABVV Metaal.
Dag iedereen en van harte welkom bij de Mag Metaal-reeks van Metalcast, het podcastkanaal van ABVV Metaal. Mijn naam is Wim en vandaag, de dag waarop deze podcast wordt opgenomen, zijn we 21 januari 2026. In deze aflevering gaan we het hebben over een belangrijk en actueel onderwerp, namelijk over oorlog en vrede in turbulente tijden. In heel Europa, en dus ook bij ons, gaan de defensieuitgaven fors omhoog. Dat gebeurt in een context van internationale spanningen, oorlog en toenemende zorgen over veiligheid. Tegelijkertijd roept deze evolutie ook vragen op. Is het echt nodig om elk jaar 5% van onze BPP te investeren in defensie, zeker wanneer er zoveel andere noden zijn? Dreigen we niet verstikt te raken in een gevaarlijke wapenwetloop waar uiteindelijk niemand beter van wordt? Om hierover te praten hebben we twee mensen uitgenodigd. De eerste is Axel Weitz. Axel is federaal parlementslid voor Vooruit, expert defensie en reserveofficier bij het Belgische leger. Welkom, Axel.
Dank u wel. Fijn om hier te zijn, Wim.
Onze tweede spreker is Orri van de Wouwer, die als directeur van Pax Christi Vlaanderen deel uitmaakt van de vredesbeweging. Ook voor jou, Orri, van harte welkom.
Dag Wim, goedemiddag.
Ik stel voor dat we er meteen aan beginnen met de eerste vraag. Er gebeurt vandaag heel veel in de wereld. Hoe kijken jullie naar de huidige geopolitieke situatie in de wereld? En hoe zouden jullie de huidige wereldorde en de plaats van Europa daarin in enkele grote lijnen omschrijven? Axel, we beginnen bij jou.
Ja, de geopolitieke situatie is volgens mij op dit moment samen te vatten in twee woorden. Chaos en onvoorspelbaarheid. En dat heeft natuurlijk te maken met... Ik kan het moeilijk leiderschap noemen, maar met het feit dat we iemand als Trump in het Witte Huis hebben op dit moment, die zodanig aan de boom aan het schudden is van de geopolitiek, dat wij van de ene verbazing in de andere vallen. Alhoewel ik vind dat we niet zo heel verbaasd moeten zijn, want als er iets is, en ik wil absoluut niet te veel complimenten geven aan een figuur als Trump, maar dat er iets is waar Trump wel vrij sterk in is, is dat hij vrij consequent is. Hij heeft eigenlijk aangekondigd dat hij dit allemaal zou doen. We hadden alleen niet verwacht dat het zo snel zou gaan, dat het zo hevig zou gaan, dat het zonder omkijken zou gebeuren, dat het zonder enige vorm van overleg zou gebeuren. Dus ja, we leven in zeer woelige tijden. We hebben dan ook nog een keer figuren zoals Poetin in het Kremlin, die er niet voor terugdeinzen om andere landen schaamteloos binnen te vallen, de soevereiniteit van andere landen in vraag te stellen. Het zijn geen leuke tijden op geopolitiek vlak. En dan rijst inderdaad de vraag van wat is de positie van Europa daar op dit moment in? Je ziet heel duidelijk dat Europa op zoek is naar een positie in die veranderende wereld, wat niet zo evident is. Europa zou wat mij betreft zeker wat slagkrachtiger voor de dag mogen komen, maar we zijn duidelijk in snelheid gepakt door de figuur van Donald Trump, denk ik.
Mm-hmm. Oké, en Orri, kijk jij daar een beetje op dezelfde manier naar? We hebben de andere insteken.
Nee, om die vaststelling, ik kan daar niet omheen natuurlijk. We zien dat de wereldorde, zoals we die de voorbije decennia gekend hebben, met sterke internationale organisaties, met internationale regels die heel de wereldorde organiseren en de verhouding tussen staten en bemiddelende rol die zij opnemen in tijden van conflicten, dat heel die wereldorde wankel is vandaag. Dat Trump vandaag nog in Davos zijn nieuwe vredesraad boven het doopvond zal houden met een heel duidelijk doel om de VN te verzwakken en daar een alternatief tegenover in de plaats te zetten. Dus heel de wereldorde zoals we die kennen, die ook voor stabiliteit zeker in ons deel van de regio heeft gehad, die is onzeker nu. En daar schuilt een gevaar in. Axel verwees naar Poetin die schaamteloos Oekraïne binnenvalt. Trump heeft recent hetzelfde gedaan in Venezuela, maar hij benoemt zichzelf wel als de autoritaire leider van dat nieuw vehikel dat hij wil oprichten. Als we kijken naar de landen die nu al hebben toegezegd om deel uit te maken van die Veiligheidsraad, dat is niet meteen het mooiste clubje om bij te horen. Dus je ziet aan alles dat die wereldorde, dat Trump die wil verzwakken met alleen maar het America First-idee. Te laten winnen. En dat kun je doortrekken op alle vlakken. Ook in heel de bewapening die vandaag bezig is, is dat het enige wat Trump interesseert, niet de collectieve veiligheid, maar wel in deze dan de Amerikaanse belangen van de Amerikaanse wapenindustrie. En dat moet ons verontrusten, maar tegelijkertijd denk ik dat er ook wel kansen in zijn voor Europa. Trump probeert nu al die Europese samenwerking en die samenhorigheid te doorbreken. Hij dreigt nu om landen die niet willen toetreden tot zijn veiligheidsraad daar extra invoerheffingen op te leggen. Trump werkt liever samen één op één met Europese landen dan één groot, machtig politiek blok. Dus dat is zijn doel. Tegelijkertijd is dat nu enorm confronterend voor Europa, maar hoop ik dat de nodige institutionele hervormingen van de Europese Unie in gang kan zetten, maar evengoed ook kan leiden tot een hele nieuwe internationale veiligheidsstructuur die moet worden vormgegeven. Te beginnen bij de Verenigde Naties, waar een aantal proceduren en instituties moeten hervormd worden. Maar evengoed op het Europese continent kijken wie gaat daar voor onze veiligheid zorgen. En ironisch genoeg denk ik dat Trump door net proberen aan verdeel en heers te doen, op termijn ervoor zal zorgen dat wij die internationale organisaties die voor alle duidelijkheid veel mankementen hebben, dat weer mogelijk sterker kunnen uitkomen. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar op dat vlak durf ik ook wel hoopvol te zijn en kijk ik uit naar de nieuwe wereldorde die kan ontstaan. Maar ik vrees dat ons nog wel een moeilijke periode eerst te wachten staat.
Oké. Axel, een NAVO-land zoals de Verenigde Staten die een ander NAVO-land wil annexeren eigenlijk, of een deel van het land wil annexeren, ja, betekent dat voor jou het doodsvonnis van de NAVO? Of is dat nog een beetje voorbarig om dat nu al te zeggen?
Ik denk dat het wat voorbarig is, omdat we natuurlijk moeten afwachten wat er effectief op het terrein zal gebeuren. Nu, ik heb er wel niet zo'n goede hoop op, eerlijk gezegd. Ik denk dat hij, en ik heb het dan over Trump, vastberaden is om te doen wat hij wil doen in Groenland, wat een regelrechte schande is en waar we met Europa zo in de felst mogelijke bewoordingen dat moeten proberen te veroordelen. Ik zie dat dat nu wel gebeurt. Je ziet ook leiders die vroeger eerder Trump, Biden en probeerden te vleien, dat ze nu toch wel kritische stemmen durven laten horen ten aanzien van Trump. Te beginnen met onze eigen premier, die toch vandaag ook wel heel duidelijk in Davos de acties van Trump heeft veroordeeld. En dat is ook absoluut noodzakelijk, want dit is niet wat je doet onder partners, dit is niet wat je doet onder bondgenoten. Of dat dan meteen het einde van de NAVO betekent, dat denk ik nog niet. We mogen ook niet vergeten dat de meeste NAVO-instellingen zich op Europees grondgebied bevinden. Langs de andere kant, als de Verenigde Staten er zouden voor kiezen om uit de NAVO te stappen of zich de facto uit de NAVO zetten door roekeloos gedrag te vertonen en andere NAVO-lidstaten aan te vallen, dan hebben we wel een dik probleem met de Europese kant van de NAVO. Dat moeten we wel durven erkennen. Wij doen ook vandaag nog beroep op een aantal militaire capaciteiten van de Verenigde Staten die wij in Europa niet hebben. Niet. En dan hebben we het vooral over de strategic enablers en dat gaat dan over de intelligence stroom bijvoorbeeld. Alles wat inlichtingen is, daar is Europa uitermate zwak in. Wij doen daar volledig beroep eigenlijk op wat de Amerikanen ons voorzien. En als die stroom morgen zou stoppen, omwille van een einde van de NAVO of een terugtrekken van de States uit de NAVO of ja, zich de facto er zelf buiten plaatsen, dan hebben wij een groot probleem. Wij hebben op vandaag die capaciteit niet zelf. En dit moet een zeer harde wake-up call zijn voor Europa om zelf te beginnen investeren in bijvoorbeeld die inlichtingencapaciteit, in satellietcapaciteit om beelden te kunnen maken van verschillende plekken in de wereld. Dat gaat helaas ook over de nucleaire paraplu, waarbij op vandaag nog volledig ons onder bevinden. Het hele doctrine van de NAVO, van de afschrikking van het feit van We houden elkaar in evenwicht in de wereld door het feit dat we in het bezit zijn van kernwapens in de hoop die nooit te moeten gebruiken, omdat ze elkaar in evenwicht houden. Ja, als die Amerikaanse nucleaire paraplu er morgen niet meer is, dan hebben wij in Europa geen volwaardig alternatief. Dus dat zijn dingen die ons toch moeten tot nadenken stemmen. En ja, never waste a good crisis, zal ik maar optimistisch zijn. Ik denk dat dit inderdaad, zoals Aurie zegt, een moment moet zijn waarin Europa nu echt wel eens werk gaat maken van hoe moet die nieuwe veiligheidsarchitectuur eruit zien? Hoe moet de veiligheidsarchitectuur van morgen eruit zien? En hoe kunnen we die als Europa vormgeven zonder afhankelijk te zijn van partners die onbetrouwbaar geworden zijn?
Oké, op de top van de NAVO-landen in Den Haag werd beslist om 5% van het BBP te investeren in defensie vanaf 2035, elk jaar. 3,5 rechtstreeks naar defensie, 1,5 naar bredere weerbaarheidsmaatregelen. Misschien Axel, kunnen jij even kort schetsen die investeringen die ons land vandaag doet in defensie en die NAVO-norm, wat is dat juist? Waarin kunnen wij juist, moeten wij investeren? Zowel in die 3,5 echte defensie als in die 1,5 bredere maatregelen.
We moeten heel duidelijk stellen om te beginnen dat wij met ons land op dit moment 2% uitgeven. Dat is ook hetgeen waar we nu moeten op focussen met deze regering. Wij komen van een historisch dieptepunt waarin onder rechtse regeringen nota bene het dieptepunt van investeringen in defensie hebben gekend met 0,89% van ons bruto binnenlands product, met als gevolg dat onze defensie er zeer slecht aan toe is. Daar kunnen we geen doekjes om winden. Dat is de harde realiteit. We moeten nu focussen op die 2%. De prioriteit ligt daar in het aanleggen van munitiestocks, het aankopen van nieuw materieel voor onze landmacht, het voorzien van luchtverdedigingssystemen. Allemaal zaken die we niet meer hadden en die we nu dus volop terug moeten opbouwen. Dat zal zijn tijd vergen en dat moet de focus zijn van deze regering, die 2%. Als we daarin slagen om die 2% uit te geven, dan denk ik dat deze regering denk ik al een zeer goede beurt heeft gemaakt. Het klopt, in Den Haag is er afgesproken om te gaan naar 5% met 3,5, 1,5, belangrijk te nuanceren. Die 1,5, dat gaat eigenlijk over weerbaarheidsmaatregelen in het algemeen die er moeten voor zorgen dat uw land weerbaarder wordt tegen mogelijke aanval, maar ook tegen de hybride oorlogsvoering. Moet er ook voor zorgen bijvoorbeeld dat troepen op een goede manier kunnen verplaatst worden doorheen het land. En voor België heel concreet, die 1,5%, ik heb de cijfers opgevraagd bij de minister, ik heb ze nog niet gekregen, over wat er eigenlijk vandaag al allemaal gebeurt, dat zou kunnen in die 1,5% vallen. Ik denk dat dat vrij meevalt. Ik denk dat wij eigenlijk op vandaag al vrij dicht tegen dat 1,5% zitten. Dat gaat bijvoorbeeld ook over infrastructuurwerken. Het versterken van uw havens, het versterken van uw spoorwegcapaciteit. Dat komt ook onze industrie ten goede, voor alle duidelijkheid. En daar ligt wel een kracht, denk ik, in die 1,5%. Dat is niet puur het militaire die dat ten goede komt, maar dat komt ook onze economie in het algemeen ten goede. Onze industrie, die toch ook serieus onder druk staat.
Oké. Los van de concrete invulling, Orie, van die 5%, hè, zoals Axel aangeeft, is dat nog niet helemaal duidelijk. Hè? Vind jij het een goede zaak dat Europa, dat België, 1, meer gaat investeren in defensie, en 2, hoe kijk jij naar die 5%-norm? Vinden dat terecht of zeg je dat is toch wel overdreven?
Er moet, en dat zeggen we ook als vredesbeweging, geïnvesteerd worden in defensie. Dat staat buiten kijf, zeker in de huidige geopolitieke context. Om daar een streefdoel op te plakken dat is vastgelegd op 5%, of eigenlijk maakt het niet uit welk procent van je BBP. Dat is volledig absurd. Er wordt nu gezegd, het is een politieke afspraak, het is lidgeld om bij de NAVO-club te horen om zoveel procent van je BBP uit te geven aan defensie. En vervolgens gaat er gekeken worden, dus we hebben dat bedrag, wat gaan we daarmee doen? Het zou het omgekeerde moeten gebeuren. Kijken wat zijn de noden die wij als land hebben om onze veiligheid te garanderen, waar de defensie dan één onderdeel van is, daar een strategisch plan rond op te maken en vervolgens dat uit te voeren. Maar niet in functie van BBP, dat is helemaal absurd. En het toont nog aan iets voor het einde van het jaar. Een krantenkop. België moet dit jaar 2025 28 miljoen minder dan voorzien uitgeven aan defensie, want onze economische cijfers vallen tegen. Het is niet dat op dat moment de veiligheidsdreiging plots gedaald was. En dus minder uitgaven aan defensie nodig waren. Nee, het werd gewoon puur vastgepind op uitgaven aan uw BBP. Ik vind dat helemaal absurd. Dat is een cijferfetisch dat is ontstaan, dat niet vertrekt van welke noden dat er zijn.
Dat heeft natuurlijk een reden. De reden waarom men met percentage van BBP rekent, is omdat men wil een eerlijke vergelijking maken tussen de verschillende lidstaten van de NAVO. Een economie als die van Slovenië is natuurlijk niet de economie van Duitsland. Dus men probeert dat op die manier een beetje te objectiveren hoeveel een land in staat is om uit te geven aan defensie. Als je dat puur in nominale cijfers zou doen, dan zou dat voor sommige landen heel slecht uitdraaien. Hè. Dus België heeft een vrij stevige economie, en vergeten dat soms. We zijn, denk ik, de zesde economie van de Europese Unie, wat is niet min is. Maar natuurlijk, ook daar weer, de economie van België is niet die van Frankrijk of van Duitsland. Dat zijn grotere economieën, Italië bijvoorbeeld ook, stevige economie. Dus dat is de reden waarom dat men met die percentages werkt, om een vergelijking te kunnen maken tussen wat de verschillende lidstaten uitgeeft. Met het wel, met Orrie eens, dat we zeggen van we mogen niet vervallen in een cijferfetischisme. Maar eigenlijk, dat is dat niet wat echt gebeurt ook. Als je ziet hoe de planning van de NAVO gebeurt, dat noemt in een moeilijke term de NATO Defence Planning Process, daar gaat men uit van verdedigingsplannen. Dus en dat is voor het eerst ook sinds de oorlog in Oekraïne dat NAVO terug op die manier werkt, dat men effectief verdedigingsplannen opmaakt en kijkt van wat hebben wij nodig om ons grondgebied, ons NAVO-grondgebied, te verdedigen tegen de mogelijke agressor, op dit moment de facto Rusland. In de hoop, want dat moeten we er ook bij onderstrepen, in de hoop dat we die nooit gaan moeten inzetten. Want de NAVO is helemaal gebouwd op deterrence. Het proberen te ontraden van uw tegenstander om u aan te vallen. En daarvoor moet je sterk genoeg staan. Als je sterk genoeg staat, dan is de NAVO-doctrine, als we sterk genoeg staan, dan houden we ervan uit dat Poetin het niet in zijn hoofd haalt om ons aan te vallen, omdat hij weet dat hij niet kan winnen van ons. En dat is hetgeen wat de militaire planners in de NAVO opmaken, de verdedigingsplannen. Die zijn onverdeeld in een plan Noord, Center en Zuid. En op basis van wat de militairen berekenen wat nodig is om voldoende deterrence te hebben, te voldoende capaciteiten te hebben om Poetin te ontraden om ons aan te vallen, hebben we dat nodig. En op basis daarvan wordt er gezegd van zoveel brigades, zoveel fregatten, zoveel gevechtsvliegtuigen enzovoort. En dan is de taart, zo gezegd, weten we wat de ingrediënten zijn die de taart nodig heeft en kunnen we ook gaan berekenen hoeveel die ingrediënten kosten. En dan wordt er gekeken van hoe gaan we dat onder de verschillende landen gaan verdelen. Wie gaat wat doen? Wie gaat welke ingrediënten van die taart aanleveren? Dat is eigenlijk de manier waarop dat het werkt. Het is natuurlijk weer al een figuur à la Trump, die nog maar net verkozen was en die naar Europa komt, die zegt van het zal 5% zijn, punt uit, geen eurocent minder. Ja, op dat moment gaf hij zelf geen 5% uit. Hè. Dus dat is dan een zeer arbitraire benadering geweest vanuit Trump.
Maar we zijn er wel mee akkoord gegaan, in, voor alle duidelijkheid, en dat zul je ook wel herkennen, Axel, Trump zit er niet mee in, hè, wat onze collectieve veiligheid betreft. Trump heeft liever dat Europa gezamenlijk 1% van hun BBP aan defensie uitgeeft, maar alle wapens koopt in de VS, dan wanneer we 5% gaan uitgeven, maar alles in Europa zullen produceren.
Ja, nee, maar
dat is het enige waar Trump mee inzit. Maar heel dat verhaal, zoals je het zo net geschetst hebt, dat gaat echt uit van dat klassieke veiligheidsdenken. Hè? En je zegt, deterrence is belangrijk, afschrikking. Zowel nucleaire afschrikking, maar ook wat die conventionele wapens betreft. En daar zijn we het al volledig mee oneens, met dat idee. En dat is een fout die alle landen vandaag maken. Vertrekkende vanuit het klassieke veiligheidsdenken, waarbij je naar een ander land kijkt in functie van die militaire macht en je eigen militaire macht daar tegenover zit. Gaat één land meer bewapenen, dan moeten wij ons ook bewapenen. Om dat evenwicht te bewaren. Uiteindelijk komt geen wapenwitloop terecht. We zien dat vandaag volop gebeuren. En gaat dat onze wereld echt veiliger maken? Dat is echt een veiligheidsdilemma dat ontstaat. Hè? Wat eigenlijk in idee voorzien is om een afschrikking te doen, gaat er net voor zorgen dat andere landen zich nog meer gaan bewapenen en dat je in die bewapeningslogica en een constante dreiging ziet terechtkomen. En als we dan even kijken naar Rusland om echt aan afschrikking te doen. Rusland geeft 140 miljard euro uit aan defensie elk jaar. Het budget van de NAVO is, voor de discussie van 5%, een tienvoud daarvan. Dus je moet bij mij nu niet afkomen met we moeten in kaart brengen hoe we onszelf goed kunnen verdedigen en afschrikken. Ik weet, het is moeilijk om dat nominaal te vergelijken. Hè? Dus in nominale aantallen is het een... Nee, in nominale aantallen is het een tienvoud. Dus laat ons nog even een abstractie nemen van die koopkracht.
Russische tank is ook 10 keer goedkoper dan een Europese tank.
Ik wou het juist zeggen. Je kunt inderdaad voor 100 roebel kunt je meer wapens kopen dan voor 100 euro op de Europese markt. Dat klopt. Maar nog altijd is er wel een tienvoud. Hè? In totale besteding, Rusland versus de NAVO-landen. Daarnaast, als je het gaat bekijken in functie van BBP, om ook even de dreiging in perspectief te plaatsen, Rusland doet wel 7% van hun BBP, maar het BBP van Rusland is maar een klein beetje groter dan de BBP van alleen maar België, Nederland en Luxemburg samen. Dus plaats dat even in perspectief. En die nuancering die wordt niet gemaakt en wordt gedaan alsof dat Rusland hier de grote dreiging is. En er is dreiging, begrijp me niet verkeerd. Maar de dreiging is niet een dreiging met conventionele wapens. Er is een hybride dreiging. Onze samenleving wordt ontwricht via invloed via social media en dergelijke. En daar moeten wij ons in investeren. Intelligentie. Intelligence, heb je heel terecht aangehaald. Luchtafweer, absoluut ook. Cyberveiligheid. Maar als ze zien dat Rusland na 4 jaar oorlog in Oekraïne naar 2 provincies heeft ingenomen en niet verder geraakt. Sorry, maar de dreiging is niet Rusland die hier plots met tanks op onze grote markt gaat staan. Die hybride oorlogsvoering, dat is een reële dreiging. Dus inderdaad, inzetten op cyberveiligheid. Cyberveiligheid gaan wij niet garanderen door extra F-35's aan te kopen voor miljarden. Dus we maken nu volledig de verkeerde keuzes vanuit dat heel klassieke veiligheidsdenken dat ons ertoe aanzet om meer te investeren in wapens, terwijl er andere noden zijn.
En er zijn twee argumenten die hier vergeten worden, volgens mij, die minstens even belangrijk zijn. Het klopt dat als je alle middelen van de NAVO bij elkaar telt, en zelfs van Europa, ten opzichte van wat Rusland uitgeeft, dat meer is. Dat klopt. Maar één, de nominale vergelijking is niet correct. Hè? Dus een Russische tank kost ook 10 keer minder dan een Europese tank. Maar een belangrijker argument is, en wordt heel vaak uit het oog verloren, is de bereidheid van Rusland om miljoenen jonge levens door de vleesmolen te jagen om annexatie te maken van een ander land, om een ander land binnen te vallen, die is groot, die is aanwezig. Het is een bereidheid die terecht in de westerse wereld niet aanwezig is.
Gelukkig maar.
En dat is iets wat heel belangrijk is om in te brengen in het debat. Rusland is bereid om miljoenen jonge mensen op te offeren om die strijd te voeren. En dat is iets wat wij niet wensen. Een tweede belangrijke zaak is, het klopt, we verwachten, niemand in de NAVO verwacht, niemand in Europa verwacht, niemand in België verwacht dat er morgen of overmorgen Russische tanks op de grote markt van Brussel zal staan. Dat is niet de dreiging voor België. Maar we zijn wel lid van een club die al decennia lang voor onze veiligheid zorgt. En waar wel een grote dreiging is, zijn de Baltische staten, die ook lid zijn van diezelfde club. Als Poetin straks, als de oorlog ooit zou stoppen in Oekraïne, laat ons hopen, zo snel mogelijk. Als die oorlog ooit zou stoppen, dan heeft Poetin een massaal getraind leger dat klaarstaat, heeft een economie dat volledig in functie van het militaire draait. Als hij dat heeft, wie kan er hand in het vuur steken dat hij niet zal proberen om een van de Baltische staten binnen te vallen, bijvoorbeeld? Als dat gebeurt, dan treedt automatisch artikel 5 van de NAVO in werking. Dat betekent dat wij dat als een aanval beschouwen op ons allemaal. Gaan wij dan met z'n allen zeggen van, ja, maar ja, we gaan niet meedoen. Wij kunnen niks doen richting de Baltische staten. Wij gaan de Baltische staten aan hun lot overlaten. Dan eindigt de NAVO ook de facto te bestaan. Dus het is wel belangrijk. Die dreiging is niet inderdaad dat hij hier in Brussel zal zijn met zijn tanks. In de Suwalki-corridor in Litouwen ben ik daar niet zo zeker van. Daar is men er niet zo gerust op in Litouwen dat hij niet zal proberen om een landbrug te maken tussen Kaliningrad en Wit-Rusland, hè, een van zijn vazalstaten. Dat is een oude droom van Rusland om dat terug te kunnen herstellen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Daar is men niet zo gerust op. En intelligence wijst er ook op dat die plannen bestaan bij de Russische defensie. Of dat ze het ooit gaan uitvoeren, dat weten we niet. Het is helemaal onvoorspelbaar, hè. Wat gaat er nog nog gebeuren in Oekraïne? Zal hij het effectief in zijn hoofd halen? Zal hij het lef hebben om dat te doen? Maar als hij dat doet, dan is dat wel een aanval tegen de NAVO en gaan wij daar ook moeten collectief op reageren. Het klopt dat inderdaad de grootste dreiging op vandaag voor ons land de hybride oorlogsvoering is. Wij zijn op vandaag daar al volop een slachtoffer van. Wij worden op permanente basis aangevallen op het cyberniveau, permanent. En dat is niet alleen tegen de sites en de cybergegeven van defensie, maar ook tegen ziekenhuizen, ook tegen andere overheidsinstellingen. We zien massale disinformatie inderdaad op de sociale media. Daar zien we heel duidelijk dat dat gevoed is door fake accounts uit Rusland. Dat is heel duidelijk. We zien ook in meer Oosterse gelegen landen helaas ook sabotageacties. En dat is iets waar dat we toch ook wel moeten heel waakzaam voor zijn. Ook al in Duitsland zijn een aantal ernstige sabotageacties gepleegd tegen bijvoorbeeld een DHL-vrachtvlucht in Leipzig. Heeft men op tijd kunnen veredelen dat een pakket met een brandbaar materiaal zou aan boord gaan van een vrachtschip. Dat zijn sabotageacties die de inlichtingendiensten duidelijk kunnen terugbrengen tot Rusland. Dat zijn zaken waar die ons toch wel moeten zorgen baren en waar dat we inderdaad moeten ook voor investeren en dat als prioriteit zien. Daar ben ik het 100% mee eens. Ik heb een resolutie ingediend in het parlement om de regering op te roepen om werk te maken, eerst en vooral daarvan, omdat daar die dreiging vandaag er al is. Het is niet morgen of overmorgen, het is er vandaag al. We worden er nu al mee geconfronteerd. En dat kan onze economie op heel korte termijn ernstige schade toebrengen. Dus, maar volgens mij is het wel een en-en verhaal. Het is investeren in de strijd tegen de hybride oorlogsvoering, wat deze regering ook zal doen. We gaan de capaciteit van onze cybermacht verdubbelen. We gaan de capaciteit van onze militaire inlichtingendienst verdubbelen. We gaan robuuste structuren opzetten op het vlak van IT. We gaan ook werken met artificiële intelligentie, waar dat dan mogelijk is. Dus dat is wel degelijk ook een prioriteit van de regering. Maar dat neemt niet weg dat je ook nog moet in staat zijn om fysiek je land ook te verdedigen tegen dreigingen die dat er mogelijk kunnen zijn.
Oké. Okay. Ori, je hebt daarnet gesproken over het klassieke veiligheidsdenken en de opvatting dat wij in Europa daar te veel in meegaan, militaire opbouw, wapenwetloop. Welk alternatief stellen jullie als vredesbeweging daar tegenover? Hoe kijken jullie, of wat denken jullie dat er nodig is om die dreiging aan te pakken?
Ja, dat is een vredevolle benadering van veiligheid. Dus niet alleen maar denken in termen van militaire afschrikking. Ook in die vredevolle benadering heb je een leger en heb je defensie nodig. En dat gaan we altijd blijven erkennen. Maar daarnaast moet er ook ingezet worden veel meer nog op diplomatie, op versterken van de democratie en op development, ontwikkelingssamenwerking of internationale solidariteit. Dat zijn allemaal elementen die bijdragen aan echte veiligheid en die nu genegeerd worden of veel te weinig op geïnvesteerd wordt of zelf bespaard op. Axel is nee aan het klikken. Deze federale regering heeft bij de start, bij het goedkeuren van het regeerakkoord, afgesproken om 25% te besparen in ontwikkelingssamenwerking, om dat direct over te plaatsen, dat budget, naar defensie. Er zijn consulaire posten die worden gesloten overal in de wereld. Net op het moment dat we meer diplomatie nodig hebben, wordt daarop bespaard. En dat is een verkeerde keuze.
Dat is iets wat wij met vooruit ook enorm betreuren. Daar moeten we heel correct en open in zijn. We zijn lid van die federale regering. We hadden dat graag anders gezien. Ja. We hadden liever gehad dat er meer geïnvesteerd werd in ontwikkelingssamenwerking. Ik vind het trouwens de 4D-benadering van Pax Christi, ik vind dat goed gevonden. Jullie voegen naast defense, diplomacy, development, voegen jullie er nog democratie aan toe. Ik vind dat iets wat een zeer, zeer interessante benadering is.
En dat is cruciaal in de weerbaarheid van de samenleving.
Nee, en ik ondersteun dat ook ten volle. En ik ben ook eigenlijk wel... ik denk dat we over heel veel zaken meer hetzelfde denken dan veel mensen zouden kunnen vermoeden. Het is een 4D-benadering, absoluut. Ik sta daar volledig achter. Ook generaals zeggen dat bijvoorbeeld. Hè. Ja. Defensiegeneraals die zijn heel duidelijk: besparen op ontwikkelingssamenwerking is een domme keuze. Het is iets wat je beter niet doet Met development kan je conflicten vermijden en kan je ervoor zorgen dat broeihaarden van conflicten, voordat ze effectief tot een snel brandend vuur uitwakkeren, kunnen gedoofd worden. Dus met die analyse ben ik het eigenlijk volledig eens. Maar het klopt, ja goed, wij hebben ook moeten compromissen maken in deze regering waar wij niet altijd gelukkig mee zijn. Ik ga dat niet anders stoelen of banken steken.
Die ontwikkelingssamenwerking is niet alleen belangrijk om aan conflictpreventie te doen. Dat is inderdaad één zaak. Ten tweede, kan dat budget ook gebruikt worden om aan wederopbouw te doen in conflictzones, in dat eens een conflict hopelijk achter de rug is. En daar gaan ook nog heel veel uitdagingen zijn.
Die kunnen ook heel vaak buiten developmentmiddelen geplaatst worden. Dus we gaan uiteraard, als Oekraïne moet heropgebouwd worden, dan ga je daar massaal met Europa en België ook moeten in investeren. En dat gaan middelen zijn die buiten de enveloppen van development zitten.
Ja. Maar dat inzetten op diplomatie, dat is iets dat vandaag in het huidige conflict Rusland-Oekraïne ook vergeten wordt. En ik vind dat Europa daar een heel echt een gemiste kans heeft gelaten om volop ook die diplomatieke richting op te gaan. Er is onmiddellijk sanctiepakketten opgelegd tegen Rusland, helemaal terecht. Ik denk dat het belangrijk is dat we Rusland op die manier treffen. Dat is ook een diplomatiek wapen in een bepaalde zin. Dat er ook mogelijk voor kan zorgen dat de bereidheid onder de Russische bevolking afneemt. Want je zegt wel, Rusland is bereid om miljoenen levens op te offeren. Het is niet de Russische bevolking, het is het Russische regime. En je voelt in bepaalde steden dat er toch al eerste vormen van protest beginnen te ontstaan. Dat is meteen een voorbeeld van die idee van democratie als een heel belangrijk onderdeel van uw veiligheid. Een weerbare samenleving is ook een democratische samenleving. Maar dat daarnaast op echt puur diplomatiek niveau Europa jarenlang geen initiatieven heeft genomen. We kunnen heel veel negatief zeggen over Trump. Hij heeft wel een diplomatiek proces nu in gang gezet. Ik geloof niet in alle intenties. Ik denk ook niet dat hij de juiste mensen daar naartoe heeft gestuurd. Maar ondertussen heeft Europa zich wel aan tafel gedwongen. Het had eigenlijk van Europa moeten komen om daar stappen te zetten in een kader dat een voordeliger uitkomst voor Oekraïne ook zou vergemakkelijken. Wij hebben dat gat gelaten. Trump is erin gesprongen op een verkeerde manier, met de verkeerde methodiek. Maar nu is er eindelijk een pad in gang gezet. En het is heel belangrijk om in de oplossing van het conflict dat we daar niet de kiemen in gaan hebben om toekomstige conflicten te laten ontstaan. En ik denk dat dat de les is die we kunnen trekken uit eerdere conflicten en hoe Europa is omgegaan na de Tweede Wereldoorlog. We hebben daarnaar werk gemaakt van de Europese Unie, eerst met de Europese Gemeenschap Kolen en Staal, onderlinge economische afhankelijkheid, dat het ook niet meer in het eigen belang is om een ander land aan te vallen. Maar wat cruciaal daarin is, is dat de verliezer niet volledig vernederd werd, maar dat hij wel mee in het bad is getrokken. Mee volwaardig lid is geworden van een nieuwe organisatie. En dat is moeilijk om op dit moment te zeggen, maar zo moeten we ook kijken naar Rusland in de toekomst. En dat is iets wat de voorbije decennia ook vanuit de NAVO niet gebeurd is. Er zijn verzoeken geweest van Rusland richting de NAVO. Kunnen wij daar een rol in spelen? Want we mogen niet vergeten, toen Poetin het eerst aan de macht kwam, was het Westen hoopvol.
Wij waren zeer hoopvol. We hebben zelfs samengewerkt met Rusland in de NAVO in sommige operaties. Ik ben zelf ooit in operatie geweest als militair in Kosovo. Daar waren ook Russen aanwezig. En toen was er een zekere vorm van samenwerking tussen de NAVO en Rusland. Alleen heb je een Poetin 1.0 en helaas ook een Poetin 2.0, die zich volledig heeft beginnen afkeren van het Westen en omwille van een binnenlandse agenda een oorlogsretoriek is begonnen richting het Westen. Dat is wel de realiteit.
Maar afkeren ook weggeduwd worden. Er zijn vanuit het Westen blunders begaan. 2008, Bush, die NAVO-lidmaatschap van Oekraïne beloofde. Dat is als een rode lap op een stier voor Poetin.
Ja, maar het was ook wel de vraag van Oekraïne om te mogen lid worden van de NAVO. Dat mogen we ook niet vergeten. En ik vind, als een soeverein land democratisch een keuze maakt om lid te willen worden van een bepaalde club om hun veiligheid te garanderen, dan is dat de vraag van dat land.
En daar ben ik het helemaal mee eens.
En daar zijn fouten gemaakt. Men heeft beloftes gemaakt die men niet kon waarmaken. Beloftes die er dan ook nog een keer voor gezorgd hebben dat inderdaad de Russische beer is wakker geworden. Daar ben ik het mee eens. Maar wat ik nog wou op ingaan, over het feit dat u zei van de Amerikanen zijn in dat gat gesprongen van de diplomatie richting een mogelijke vrede in Oekraïne. De eerste stap die ze daar gezet hebben is een ronduit schandalige voorstel dat men gedaan heeft die enkel Poetin ten goede komt.
Ja, want het was zelfs zo benoemd, he,
dat absoluut, het was zelfs zo erg. Ik maak altijd de vergelijking van het is zoals een dief die gevat wordt in een huis door de politie. En de politie, in plaats van de dief te vatten en hem te arresteren, zegt men van, weet je wat, je mag nog even binnenbreken in het huis ernaast ook en we gaan u dan vrijlaten. Dat is eigenlijk hetgeen wat het eerste vredesplan was die de Amerikanen hebben voorgelegd voor Oekraïne. Maar waarom is men in dat gat gesprongen ook? Of waarom kon men in dat gat springen? Omdat Europa ook niet sterk genoeg staat. En je mag nog aan diplomatie willen doen zoveel als je wil. Als je niet de stok achter de hand hebt van je defensie, en dan komen we terug op die 3D of 4D benadering, dan heb je gewoon geen seat on the table. Dan ben je niet geloofwaardig en dan word je gewoon niet uitgenodigd voor gesprekken. Omdat je niet geloofwaardig genoeg bent met de stok. Je hebt de wortel en je hebt de stok. Dus dat is de reden waarom de Amerikanen wel in dat gat zijn kunnen springen. Met alle gevolgen van dien. Want ik vrees dat het op dit moment vooral een akkoord is die 1. De zakken van Trump moet vullen. En 2. Vooral Poetin gelukkig maakt. Hè.
Maar dat zijn wat wij als vredesbeweging zeggen. Ja, erken dat je ook in defensie moet investeren en dat er daarnaast die andere D's zijn die ook de nodige aandacht verdienen. Ik vind het zelf een beetje ironisch dat het een vredesbeweging is die met die benadering op de proppen moet komen en dat het blijkbaar in beleid veel minder aandacht voor is en vaak zelf vergeten wordt.
Europa moet militair sterker worden. Ik denk dat de meeste mensen het daarover eens zijn. Maar zou het niet beter zijn om te kijken hoe dat Europa militair beter kan samenwerken, hè, in plaats van alle landen afzonderlijk. Ik denk bijvoorbeeld aan een Europees leger. Axel, is dat een utopie? Of is dat mogelijk? Of op welke manieren kan Europa meer samenwerken op dat vlak?
In de vrees in een semantische discussie te belanden nu, maar ik zal toch maar zeggen, een Europees leger, dat zal er nooit komen. Ik ben er heel duidelijk in. Maar dat is misschien een semantische discussie. Ik heb het altijd over een Europese defensie. Een sterke Europese defensie-unie. Daar moeten we echt van uitgaan. En dat is iets wat wel mogelijk is. En daar ben ik van overtuigd dat we dat zoveel mogelijk moeten doen binnen de NAVO, dat we een Europese pijler moeten bouwen binnen de NAVO, om de heel eenvoudige reden dat er heel wat structuren al bestaan. Als we naast de NAVO-structuren nieuwe structuren gaan moeten oprichten, dan gaat ons dat 1. Veel tijd en 2. Veel geld kosten. Dus ik ben ervan overtuigd dat je moet gebruik maken van de bestaande NAVO command- en controlstructuur om eigenlijk die Europese defensiepijler te gaan uitbouwen. Waarom zeg ik dat een Europees leger er nooit zal komen? Om de heel eenvoudige definitie van een leger is dat er 1 commandant is die de bevelen uitgeeft en dat ik ervan overtuigd ben, en je kan dat betreuren, en ik betreur dat in zekere zin ook, dat er geen enkel Europees land die soevereiniteit zal afstaan aan een Europese autoriteit. Dat zal niet gebeuren. De Fransen gaan dat nooit doen, de Duitsers gaan dat nooit doen, en die twee heb je absoluut nodig om echt tot een Europees leger te komen. Maar dat we meer moeten samenwerken op Europese defensie, absoluut. We zijn te versnipperd. We zijn niet eendrachtig als het daarover gaat. Er worden nog te veel wapensystemen naast elkaar gebouwd. Het mooiste voorbeeld is op vandaag bijvoorbeeld de opvolger van de F-35, waarvan we het er allemaal over eens zijn. Ik hoop toch dat dat een Europees verhaal moest zijn, dat we niet meer afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Daar zijn op dit moment 2 projecten lopende in Europa. Dat is te hek om los te lopen. Je hebt het Franse project, SCAF, en je hebt dan het Italiaans UK-project, waar Japan ook aan deelneemt, het Tempest-project. Dat is compleet van de pot gerukt. Dat wij nu, we zijn bezig met de ontwikkeling van de 6e generatie fighter jet, en dat is nu al verdeeld op voorhand. Nu goed, het gaat zeer slecht met het SCAF-project op dit moment. De Fransen zijn daar, zoals ze zijn, hun arrogante zelf geweest richting een aantal partners in gans dat project, waardoor dat heel veel partners, zoals Duitsland, eigenlijk nu al gezegd hebben, ja, voor ons hoeft het ook niet meer. Dus we gaan zien hoe dat het loopt. Maar mochten we nu al een keer kunnen erin slagen om voor de opvolger van de F-35, als we willen dat dat een Europees project is, om daar nu ook nu al een keer werk van te maken om met Europa daar echt een keer de handen in elkaar te slaan, dat zou wel een mooi voorbeeld zijn. België is het mooiste voorbeeld van Europese samenwerking. Onze marine is compleet geïntegreerd met de Nederlandse marine. Onze landmacht zal straks compleet kunnen samenwerken met de Franse landmacht, omdat we op dezelfde systemen gaan werken, met dezelfde commandostructuren, met dezelfde intelligence-keten, met dezelfde systemen waarop dat we gaan samenwerken. We werken nauw samen met Luxemburg. Dus ons land is echt een toonvoorbeeld van Europese samenwerking en dat moet meer gebeuren. We gaan meer moeten samenwerken. Als wij al onze krachten zouden bundelen binnen Europa, dan gaan wij op termijn ook minder moeten uitgeven aan defensie. Daar ben ik van overtuigd. Dus als je zegt van ja, de vraag van 3,5 morgen of 5, mochten we al een keer wat meer gaan samenwerken op Europees niveau, dan gaat misschien die 3,5 niet nodig zijn. Goed, we gaan zien wat de toekomst brengt. Maar dat is absoluut noodzakelijk. Maar een Europees leger, daar geloof ik niet in, om de reden die ik heb geschetst.
Ja, ik sluit daarbij bij aan bij wat Axel zegt. Ik zie dat ook niet onmiddellijk gebeuren, dat Europees leger, om dezelfde redenen. Maar die Europese samenwerking is nodig. Dat is wat mij betreft geen ideologische positie die je moet innemen, maar dat is echt een beleidskeuze die moet gemaakt worden. En ik denk zelf, als we dat doen, dat we inderdaad veel efficiënter kunnen zijn, minder geld gaan moeten uitgeven aan wapens. Hey, we zien vandaag dat al die Europese landen met de stijging van hun defensiebudgetten Europees willen aankopen, omwille van minder afhankelijk te zijn van Europa, van Amerika. Die strategische autonomie is nu echt het buzzword binnen Europese politiek. Maar als ze daardoor wel kijken naar hetzelfde beperkt aantal aanbieders van munitie, van wapensystemen in Europa, en dan begint heel eenvoudig weg het spel van vraag en aanbod te spelen, de schaarste theorie. De vraag die stijgt enorm, het aanbod kan niet helemaal volgen, dus de prijzen gaan omhoog. Dus we gaan collectief, alle Europese landen en als Europa collectief, meer uitgeven om minder resultaten te krijgen. Terwijl als je hier veel beter zou samenwerken, afspraken zou maken en niet elk land dat tegen het andere concurreert, dan gaan we daar zoveel efficiëntiewinsten boeken dat we niet alleen maar minder gaan moeten uitgeven aan wapens, maar ik denk op termijn ook veel makkelijker aan ontwapening kunnen doen. Dus voor mij is die Europese samenwerking binnen een, noem het een defensie-unie of hoe het willen, inderdaad geen Europees leger, is dat nodig en gaat dat net leiden tot hopelijk ook ontwapening.
Tot slot, we leven vandaag in heel uitdagende tijden. En denk dat we als samenleving moeten werk maken van onze veerkracht en weerbaarheid. Als ik vraag aan jullie, op welke manier kunnen we onze veerkracht als samenleving het best verhogen? Heel kort, een aantal algemene prioriteiten. Wat zijn dat dan volgens jullie? Ori.
Ik denk dat weerbaarheid dat niet begint bij wapens, maar wel bij mensen. En dat gaat om die sociale cohesie, dat gaat over vertrouwen in democratische instellingen, rechtvaardige samenleving. En als je dat wil bereiken, dan moet je investeren in onderwijs, in mediawijsheid, in armoedebestrijding, in klimaatadaptatie, in een sterk middenveld. En dan, dat zijn de elementen die nodig zijn voor een samenleving die sociaal rechtvaardig is. En een samenleving die sociaal rechtvaardig is en die democratisch is, die is ook veel minder vatbaar voor manipulatie, zoals Rusland probeert vandaag ook al te doen, de samenleving te ontwrichten. En dat is nodig. Dus daar moeten de investeringen naartoe gaan. Ook een sterke justitie, de veiligheid in uw eigen land, sociale zekerheid, dat zijn de zaken die echt zorgen voor een vreedzame samenleving. Als die basis er is, is inderdaad daarnaast ook die defensie nodig om u te kunnen verdedigen. Dat blijven wij ook als vredesbeweging erkennen. Maar dus binnen een breder veiligheidsbeleid met ook opnieuw die andere D's. Maar die weerbaarheid van een samenleving, dat draait vooral om die mensen. Het begint daarbij en niet bij de wapens.
Ja, ik begrijp wat Ori hier zegt. Hè. Werken aan een weerbare samenleving is iets wat ons allemaal aanbelangt. En uiteindelijk heeft dat maar één doel. Hè. Dat is onze manier van samenleven beschermen. Onze democratische manier van samenleven beschermen. Ik heb daarvoor ook dan een resolutie ingediend in het parlement om op troepen aan de regering om echt ook werk te maken van die weerbare samenleving. En die resolutie dat gaat over een aantal hoofdstukken die zowel militair zijn als niet-militair. Ik denk dat dat een heel juiste benadering is, wat Orie ook zegt. Men spreekt in het jargon ook vaak van een whole of society aanpak, whole of government aanpak. Dit is niet het werk van de minister van Defensie alleen. Integendeel, dit is het werk van een ganse regering. Dit is het werk van een ganse samenleving. En ik geef een mooi voorbeeld om het nu over minister Frank van den Broeke te hebben. Bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen, wat heeft minister Frank van den Broeke nu te maken met de weerbaarheid van onze samenleving? Ja, bijvoorbeeld een strategie ontwikkelen om autonoom te zijn op het vlak van medicijnenbevoorrading bijvoorbeeld. We zijn op vandaag nog te veel afhankelijk van China, Verenigde Staten en zo verder. Minister Frank van den Broeke is op zijn domein aan het werken aan een autonome strategie voor medicijnenbevoorrading. Dat is ook werken aan uw weerbaarheid. Maar werken aan weerbaarheid gaat inderdaad ook beschermen tegen cyberaanvallen, u beschermen tegen desinformatie, en dat is dan op vlak van informatica, maar ook op het vlak van uw burgers weerbaar maken en mensen ook proberen uit te leggen wat desinformatie is, wat dat met hen doet, om te kunnen onderscheid maken tussen fake news en echt news. Daar ligt er een heel grote rol voor ons onderwijs. Dus je ziet het, ik heb hier nog geen enkel bijna defensiecapaciteit opgenoemd. Ik heb onderwijs, ik heb gezondheidszorg, maar het gaat over nog zoveel meer dan dat. Die whole of society aanpak, iedereen mee in het bad, in het belang van onze democratie.
Dank u wel, heren, voor dit interessante gesprek. Ik probeer kort samen te vatten. Er is veel gezegd. Hè. Investeren in defensie is belangrijk en denk ik ook wel nodig, zowel voor ons land als voor Europa. Maar defensie is veel meer dan alleen investeren in wapens. Dat gaat ook over diplomatie, internationale samenwerking, democratie, investeren in mensen. Dat is even belangrijk, of misschien zelfs belangrijker, dan het louter militair te bekijken. En over de 5% NAVO-normen heb ik ook gehoord dat de soep misschien niet zo heet gegeten zal worden als ze wordt opgediend. Dit was een aflevering van Metalcast. Hou onze kanalen in de gaten en mis geen enkele nieuwe aflevering. Bedankt Axel, bedankt Orie en bedankt luisteraar. En tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Dank u wel, heel fijn.
Beluister nog meer podcasts van ABVV Metaal via abvvmetaal.be, Spotify of je eigen podcast-app.